De Tech Insider podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool. Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoeden.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Tech Insider. Vandaag gaan we het hebben over buy and build. Wat is dit eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe pak je dat aan? En dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen met Holland Capital en Laurens Plateau.
Tech Insider Topic.
Ja, buy and build, een beetje een magisch woord voor toch veel ondernemers en zeker tech-ondernemers. Sommigen zitten er middenin, anderen denken, waar heb je het over? Laten we toch eens even afpellen, waar gaat het over? Buy and build. Wat is dat?
Ik denk dat iedereen daar een beetje zijn eigen uitleg aan geeft. Voor mij, wat het betekent, is dat aan de ene kant... Wat het voor mij betekent, misschien moet ik het even anders voorwaarden, is eigenlijk een investeringsstrategie, waarbij je een bedrijf probeert te laten groeien door overnames te doen en die dan ook op een verantwoorde manier te integreren. Ik zeg even beide, hè, want je ziet ook heel veel buy, buy, buy en weinig build. En ik denk dat bij Holland Capital we daar proberen een evenwichtige...
En bedoel je dan even, toch even, want het is voor jou een gesneden koek, ja. Hè? Maar de luisteraars die dit misschien in de auto opzetten en denken, nou, willen we eens wat meer weten over dat buy and build. Even nog die twee termen afpellen. Buy is dat je eigenlijk iets koopt van functionaliteit of diensten die jullie nu niet hebben in je portfolio. Dus je hebt een portfoliobedrijf.
Ja, dus je hebt dus een platformbedrijf, dus een basisinvestering. Die zijn ook vaak wat groter.
En is dat platform dan een sector of is dat een technologie? Of hoe zie je dat? Nou, of een industrie of een bepaalde vertical?
Ja, het kan wel een combinatie van meerdere aspecten zijn. Wat belangrijk is dat het een bedrijf is dat solide is. Dat een track record heeft van opereren. Dat een goed managementteam heeft. Dat capabel is om een nieuwe business, een add-on of een bedrijf dat je erbij koopt, kan meenemen in het bedrijf en kan integreren. Dus er zijn gewoon een aantal factoren waar je dan op zoek naar bent, waarover je kan spreken van, hey, dit is een goed platform. Vaak ook naar een markt die gefragmenteerd is en waar er dus een duidelijke economische ratio is om bedrijven bij elkaar te brengen.
Ja.
En dat je daar dan eigenlijk probeert een efficiëntieslag over te
brengen. Dus je pakt misschien één champion uit een hele gefragmenteerde markt. Dat zou dan het platform kunnen zijn.
Ja.
En vervolgens eet je de andere bedrijven een beetje op om op die manier versnelde groei.
Precies, om schaalvoordelen te halen. Hè, want als je meer size hebt, kun je vaak ook betere procurement of betere voorwaarden bedingen. Ook om bijvoorbeeld je offering uit te breiden. Het is niet zozeer dat je als champion misschien alles aanbiedt. Soms ben je heel goed in een aantal dingen. Maar kan je dus nog groeien in de tech stack of kan je nog groeien in het aanbod?
Dan dus zelf iets bouwen of zelf iets kopen?
Dat is een andere discussie. Ja. Hè? Dus hier kies je duidelijk voor, het gaat sneller om dingen te kopen dan dat je zelf organisch dingen gaat bouwen en dus dat risico neemt dat het een zeepert wordt bijvoorbeeld.
En dan hebben we het dus over het buy aspect van buy and build. En toen zei je, ja, maar bij Holland Capital gaan we ook zeker met build aan de gang. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dus wat ik daarmee bedoel is dat er ook aandacht is. Je kan dingen kopen, maar daarvoor is het nog geen succesvol buy and build verhaal. Hè? Dus wanneer is het een succes? Is dat je de add-ons die je koopt met het platform succesvol kan integreren en daar ook een samenhangend verhaal van kan maken.
Ja.
Ja, en daar zijn natuurlijk, dat is natuurlijk
dat
niet...
Dat is wel een vak apart, hè?
Dat is zeker een vak apart. Hè. En bij Holland Capital hebben we daar ook extra expertise aan boord door middel van ons Operational Improvement Team. Dat zijn mensen die uit de business komen, met name ook vaak nog een consulting achtergrond hebben en die ervaring hebben om zaken gestructureerd aan te pakken en een integratieroadmap ook te gaan executen samen met het managementteam.
Ja.
En dat is denk ik een...
En die integratieroadmap, zit hem dat op personele vlak, op organisatorisch vlak, maar het zit ook op tech dan?
Ja, dat zit op alle vlakken. En je, kijk, van alles heb je natuurlijk verschillende gradaties. Hè. Je kan gaan voor all the way tot het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, wat denk ik een extreme vorm is, hè, want dat heeft een impact. En dat daar moet je ook bepaalde keuzes voor maken. Maar het kon ook net wat lichter zijn. Maar vaak uiteindelijk is het wel de bedoeling dat je ook allemaal naar hetzelfde systemen gaat migreren. Zodat de datavoorziening gewoon op een consistente wijze gerealiseerd wordt.
Ja, en als je nou kijkt naar het soort bedrijven die geschikt zijn om voor jullie een target te zijn, om zo'n platform te zijn. Wat voor soort kenmerken moet zo'n bedrijf dan aan voldoen? Je noemde net al wat, maar...
Ja, nou ja, ik zal even proberen wat gestructureerd dat antwoord op te geven. Ik denk eerst is, en vooral is de markt. En dat is denk ik al een belangrijke...
Want jullie hebben zelf marktanalisten in dienst en specialisten die gewoon continu checken en fine-tunen. Waar zijn de kansen voor zo'n buy-and-build strategie?
Ja, het begint wel vaak daar. Hè. Dus ja. Het begint met, oké, wat is onze view op een bepaalde markt? Ja. Waar gaat die markt naartoe? En wat voor partijen zijn daarin actief? En inderdaad, waar zijn de champions? En is er voldoende rationale om een consolidatie te gaan realiseren in die markt?
Is dat dan ook iets vaak wat jullie initiëren en een partij proactief benaderen? Of is het ook andersom dat een partij bij jullie aanklopt en zegt, joh, wij willen eigenlijk eens praten over een buy-and-build strategie die wij hebben?
Nou, beide kan. Ik beschouw het wel als mijn taak om daar zeker een grote mate van proactiviteit neer te leggen. En ja. Ondernemers ook te tonen wat de voordelen kunnen zijn, maar ook de risico's. Hè, want die zijn er ook natuurlijk. Maar er zijn ook ondernemers die hier ook al over nagedacht hebben. En die een partij zoals Holland Capital aan boord willen halen om precies datgene te doen waar ze nog wat minder ervaren bij hebben. Ja. En voor ons is het toch daily business, zeg maar.
Ja, ja, ja. En de zeg maar, wat is de size van een onderneming die jullie kunnen zien als een platformkandidaat? En wanneer wordt het meer een add-on? Dat heeft wel met size te maken, neem ik aan. Of niet? Of heeft het gewoon te maken met, ik heb zo'n, zoals wat je net vertelde, met dat fantastische, fantastische uitvinding die in Octroos zit, waar Tesla zelfs mee aan de slag ging. Hè? Die semiconductors was het,
ja,
geloof ik.
Ja.
Dat er ook al een platform had kunnen zijn, terwijl het misschien size-wise niet zo groot was.
Ja, kijk, dat bedrijf specifiek, dit is heel niche, heel speciaals. En daar kan je niet zo 1, 2, 3, zeg maar, dezelfde kopie van vinden. Anders hadden ze het misschien wel dichter in de States gevonden.
Ja,
Bij een buy and build zoek je echt naar een bedrijf dat actief is in een markt met veel gefragmenteerde spelers, zodat je dan een roll-up kan doen.
Ja.
En hoe ziet zo'n platform er dan uit? Nou, ik denk dat aan iedereen, als je die vraag stelt, een ander antwoord krijgt. Voor Holland Capital betekent dat, ja, een bedrijf dat toch een zeker track record heeft, een goed management team heeft en een bepaalde size. Nou ja, als ik daar een uitspraak zou over moeten doen, ik denk vanaf 2 miljoen winst, is dat voor ons een interessant propositie om te kijken of het een platform kan zijn. Het kan ook kleiner zijn als er heel veel mogelijkheden zijn om snel aan size-up te hebben.
Ja, dus dan
kan
zien
ook groter.
Ja, nee, dus dat ligt er maar net aan waar. Het ligt me net aan hoe je dat op dat moment dan zien, begrijp ik. Ja.
Ja.
En wat ik toch nog even wilde melden, we hebben natuurlijk weer een mooie vriend van de show, ook deze uitzending weer, advocatenkantoor Rutgers & Porsche, voor al jullie M&A-vragen op het gebied van legal. En kijk even op mijn website.
Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl.
Even heel praktisch. Ik ben ondernemer. Ik heb een heel succesvol SaaS-bedrijf. Ik zie eigenlijk dat ik heel innovatieve software heb en fantastisch track record al heb. En ik zie ook heel veel concurrenten, maar allemaal met oude technologie, die ik eigenlijk, bij wijze van spreken, zou willen kopen en denken, nou, kom maar allemaal in mijn platform. Daar zie ik heel veel kansen voor, even in deze casus. Hoe gaat het dan praktisch in zijn werk? Stel, jullie kopen dan dat bedrijf in deze casus, wat ik nu net voorleg. En dan gaan jullie targets identificeren. Hoe gaat dat praktisch? Wordt er een plan gemaakt vooraf?
Vaak wel. Dus het hangt ook een beetje vanaf van hoe je in gesprek bent gekomen met zo'n ondernemer. Kijk, als dat proactief is, wat vaak zeker bij Holland Capital gebeurt, dan ga je natuurlijk naar die ondernemer met een verhaal.
Ja.
En dan is het ook zo dat de tijd waarin je gewoon geld kon brengen, die is al lang voorbij. Je moet met plan komen, je moet tonen dat je zo'n business begrijpt en dat je ze kan toevoegen. Dus hoe wij vaak te werk gaan, is dat als wij zo'n meeting hebben met een ondernemer, wij natuurlijk goed beslagen ten ijs komen, duidelijk ons hebben verdiept in die markt en ook vaak een idee hebben van, hey, wat zouden mogelijke combinaties kunnen zijn? En misschien al een aantal partijen gesproken hebben. Zodat je echt in die meeting met die ondernemer een aantal dingen kan doen. Ja, in ieder geval tonen dat je het begrijpt en dat je ook iets kon brengen wat value is, los van misschien voor hem een opportuniteit om een stukje van zijn pensioen al veilig te stellen. En ik denk dat dat een hele solid case is, ook voor ondernemers, om met partijen zoals de onze samen te werken. Omdat je dan een stukje de-risked en een partij hebt om een bepaalde groeistap te maken.
Ja.
En een soort van mini-machine achter je te hebben met de mensen met ervaring die voor jou het M&A-werk kunnen
doen. Ja, want als tech-ondernemer wil je natuurlijk dat jouw product, software of dienst, dat die overal in de wereld bij wijze van spreken gebruikt wordt. Je bent super trots op en je wilt dat snel groeit.
Ja.
En wat jullie dan echt toevoegen met die buy and build is dat je zegt, we kunnen die groei eigenlijk versnellen door targets te identificeren en toe te voegen aan jouw portfolio of aan jouw stack.
Precies.
Waardoor je sneller die rol kan pakken als absolute marktleider op dit gebied.
Ja.
En dat kunnen we sneller samen doen dan dat je alleen organisch blijft doorakkeren, om het maar even zo te zeggen.
Klopt. En ook het werk daarna. Hè? Dus je hebt een overname gedaan. Dat is part one. Maar dat is niet wanneer het echte werk begint.
Nou, want even soort tussendoor. Ja, ondernemers zijn natuurlijk ondernemers en zitten helemaal niet de hele dag te kijken, wat zijn targets voor mij om te kopen? Die willen gewoon dat hun eigen business lekker door blijft draaien.
Precies.
En daar hebben jullie dus die mensen voor aan boord dan.
Ja, klopt. En het is ook een stukje van het verruimen van de mogelijkheden. He, dus ja. Waar ik soms merk dat mensen heel hard vanuit hun perspectief de casus benaderen en vaak nog niet alle opties hebben behandeld die misschien mogelijk zijn. En vaak is buy and build daar iets wat voor sommige ondernemers nog buiten hun comfortzone ligt. Dus ook nog niet echt in hun
En nooit over nagedacht hebben dat ook een mogelijkheid is.
Precies, ja. Precies. En ook vaak, en zeker bij het voorbeeld dat je gaf, bij SaaS-bedrijven, ja, daar is het toch wel een beetje het not invented here syndrome.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je een stuk code schrijft, dan ga je ervan uit dat je dat goed hebt gedaan. En dan ja. Wordt het een buy and build. In dat soort specifiek voorbeeld is natuurlijk, ja, koop je dan klant of koop je dan extra technologie? Of
ja.
Is het technologie voor de prullenbak? En zet je het gewoon op het platform? Ja, dat zijn allemaal.
Ja, en soms is het wel, is zo'n buy and build is dan in de spreadsheet wel. Ik heb dat zelf bij natuurlijk meegemaakt bij Ogunit 4. En dat waren heel veel software op het gebied van projectmanagement, waaronder mijn eigen partij destijds. En dan iedereen vindt wat zij hebben gemaakt het meest fantastische en vindt het heel lastig om te zeggen, we gaan alle klanten onboorden naar het andere platform.
Zeker.
Buiten het feit wat die klanten ermee willen, is het ook super lastig om zeg maar als ondernemer afstand te doen van je eigen kindje. Maar daar moet je dan wel een keer overheen stappen over die schaduw.
Ja. Ja. Ja.
En daar helpen jullie ook bij om dat objectief in kaart te brengen, zeg maar, dat soort keuzes.
Dat daar proberen we een eind te helpen, inderdaad.
Ja. Ja,
dat zijn natuurlijk, ja, dit blijft werken met mensen. En dat maakt ook heel boeiend aan de job. Want ja, als het allemaal gewoon Excel-sheets zou zijn bij elkaar tellen, dan is ook al heel snel uitgecheckt.
Ja, nee, precies, precies. Want met name die menselijke factor en ook al die ego's managen. Hoe ga jij daarmee om?
Nou, of het allemaal ego's zijn, dat valt reuze mee. Vaak okay. Zijn het wel gewoon ambitieuze mannen en vrouwen.
Ja. Maar ook zo'n add-on, het woord add-on klinkt al bij wijze van spreken denigrerend. Want je bent een add-on op hetgene waar het echt om gaat.
Nou, kijk,
hoe gaat dat in de psyche van die ondernemer?
Nou, kijk, het is ook hoe je de messages brengt. Het hoeft ook zeker niet een denigrerend verhaal te zijn, verre van zelfs. Ik denk dat het een versterkend ding kan zijn. Of een medium voor iedereen om te groeien. In de setting die ik vaak heb gezien, betekent het zelf een kans voor ondernemers om terug in een nieuw verhaal te stappen. Ook als je een ondernemer bent van dan een add-on, hè, om het met jou te worden gezegd. Maar wij zien het meer als een partnership om sneller boven het maaiveld uit te komen. En alle neus in dezelfde richting te brengen. Dus door ook financiële commitment te vragen en incentive goed te zetten.
Want je zorgt dat, hoe werkt dat met de cap table dan? Iedereen komt erin?
Dat hangt er vanaf, casus bij casus. Maar het is in ieder geval, afhankelijk ook van het type business. Hè. Heb je een mensenbusiness, dan ben je vaak een ondernemer die toch nog erg belangrijk bent voor het bedrijf. Ja, dat is ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief verstandig om die persoon ook nog te committeren en hem ook een stukje van de pie te geven. Als je iets aan het bouwen bent.
Ja, en is het ook vaak voor een, als het een platform investering is en ik ben zeg maar met Holland Capital ga ik in zee daarvoor. Wat is dan zo'n beetje het percentage of de stake die ik dan nog overhoud? Want jullie willen altijd meerderheid nemen kan.
Niet bepaald. Dus wij kunnen zowel minderheden als meerderheden doen.
Okay.
Moet wel zeggen, in een buy-and-build context is het wel handig, vinden wij, dat er een partij is die wel knopen kan doorgakken. Dus daar ga je wel vaker een meerderheid zien. Het is wel zo dat wij als partij ons, nou ja, in ieder geval positioneren als een partij om samen met ondernemers of managers.
Dus de steek van de oorspronkelijke ondernemer is nog behoorlijk in de cap.
Is behoorlijk. Ja. Is behoorlijk. Dus het is niet 90-10 en alles of niks een verhouding.
Nee.
Dus bij ons is het een veel evenwichtiger verhaal dan ik bij andere collega's van mezelf zie.
Ja. Ja, en wat is nou typisch de duur van zo'n traject? Wanneer stappen jullie in en wanneer denken jullie nou is het wel weer tijd om het hele grote platform wat er inmiddels dan gebouwd en gekocht is bij elkaar, moet dan echt de hele merch helemaal daar zijn? Moet de brand allemaal hetzelfde zijn? Of wanneer is het natuurlijk moment om dan weer afscheid te nemen?
Goeie vraag. Hè? Ik denk dat ook casus bij casus verschilt. Soms gebeuren dingen along the way. En ja, duurt het allemaal wat langer dan gedacht. Nou, dat is geen probleem. We hebben bijvoorbeeld in ons portfolio dat we 10, 11 jaar aandeelhouder zijn. Omdat het dan misschien tijdens de holdingperiode een keer wat dingen anders lopen dan je had verwacht. Nou, dan schouden ze onder en dan ga je toch er een succes van maken. Ja, dan duurt het maar wat langer.
Ja.
Vaak.
Jullie zijn daar niet gebonden aan andere investeerders die zeggen wij moeten fondsgebonden. We moeten die exits forceren, zeg maar.
Nou ja, ik denk dat, kijk, Holland Capital is wel een closed fund. Hè, dus dan zijn de regels typisch 10+1+1 jaar. Dus en de basis, wat ik ook gezien heb in mijn ervaring, kunnen we ons daar altijd netjes aan houden, aan die regels. We hebben laatst ook een statistische analyse gedaan. Daar kwamen 3 tot 7 jaar naar voren. Dus gemiddeld zou ik dan zeggen 5.
Ja, dat is best wel snel hè, om dat allemaal bij elkaar te kopen en te mergen en in elkaar te schuiven. Ja, handel, hè?
Want, ja, dat hangt ook een beetje af van het.
Het is niet zoals Microsoft vaak doet een logo erop prikken en het is bij Microsoft. Hè? Want er gebeurt wel wat meer natuurlijk.
Dus nee, er gebeurt wel wat meer. Het hangt natuurlijk ook af van de markt. Hè? Dus als de markt, als het zon schijnt, ja, dan is het toch net iets leuker om een bedrijf in de verkoop te brengen dan dat het.
Dus je kijkt ook naar de conjunctuur van de markt.
Precies. Ja. En het is ook zo, kijk, als je een buy and build doet, dan heb je een methode om snel boven het maaiveld uit te komen. En dat valt op. Hè? En dat is denk ik ook de taak van een private equity maatschappij, om ervoor te zorgen dat een bedrijf positief opvalt. Hè? Dat de M&A-landschap kennis neemt van die partij en denkt van, hey, dat is een interessante partij. En zo creëer je waarde.
En wat zijn dan typische exit-kandidaten? Want als je al zo'n. Want laten we zeggen dat je 1 club hebt gekocht, er komen er 5 of 6 bij. Je mergt dat allemaal in elkaar. Het gaat ook uit. Ik neem ook dat je in sales en in je branding daar allerlei dingen in doet. Hè, dat het allemaal 1 wordt.
Ja.
En wat is dan een volgend station, zeg maar, van zo'n bedrijf?
Nou, voor een partij als Holland Capital zijn dat er met name eigenlijk 2. Dus als jij een succesvol buy-and-build platform hebt neergezet, met nog heel veel opties om nog door te groeien, om bijvoorbeeld pan-Europees of internationaal iets door te bouwen. Hè. Bijvoorbeeld Aztec is een bedrijf wat in ons portfolio zat. Hebben we verkocht aan Rivian. Nou, die hebben dat internationaal fantastisch doorgeschaald. Daar is nog heel veel kansen. Dus een andere private equity die, nou, op een hoger of we zeggen dat op een grotere markt of mid-market niveau zit, of large cap spelers of een strateg, dat kan ook.
Ja.
Dus een beursgenoteerd bedrijf of een groter bedrijf die ook denkt van, hey, dit is een interessante capability, die willen we ook.
Die willen we ook, ja.
Maar ik zou wel zeggen, als je echt een goed buy and build platform hebt, dat gewoon collega's die net op een ander segment focussen, daar heel veel interesse in hebben. Want die zijn natuurlijk zeldzaam.
Ja, nee, dat is absoluut zo. En Het percentage, als je nu kijkt naar de track record van Holland Capital, wat is er nou wel en niet gelukt, zeg maar? Is dat 50-50 of zit het 80-20?
Een losreed, is dat wat je wilt?
Of? Ja, hoe zijn er ook, het zijn natuurlijk ook dingen die niet lukken. Het is niet allemaal José.
Nee, maar ik moet wel zeggen dat binnen Holland Capital gewoon eigenlijk misschien zeer beperkt is. Misschien 1 à 2 casussen die ik weet. Okay. Die geen succes zijn geworden.
En dat komt ook met name door de termijn die jullie er toch aan willen plaatsen. Dat jullie gewoon een lange adem hebben ook. Hè? Dat als het even niet in 5 jaar lukt, dan hebben jullie gewoon nog tijd om
zeker, ja. Zeker. En kijk, wij zijn wel een club. Kijk, dat zit wel in ons DNA. Kijk, ook als het geen succes wordt, dan gaan we er alles aan doen om er wel een succes van te maken. Dus het is niet zo dat je traditionele visie, gedachten van hey, we focussen ons op de winners en de wat minder performende bedrijven naar die... Zoek hem maar uit. Nee, dat is niet onze filosofie. Dus we zetten de schouders erachter. En proberen er wel een succes van te maken. Ook als het vaak anders loopt dan het had gedacht. Want het blijft ondernemen. Ja. Maar ja, wij willen wel een partner zijn in goede en kwade dagen.
En vooraf heb je ook goed geregeld dat als mensen uit die cap table willen, om wat voor reden dan ook, dat daar regelingen voor zijn.
Nou, er zijn altijd wel regelingen.
Ja, maar het is niet heel gunstig natuurlijk. Als je er eerder uitstapt dan...
Nou, kijk, uiteindelijk, je hebt natuurlijk de juridische documentatie. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat zijn de spelregels. En uiteindelijk moet je daar dan, als het ooit zo zou lopen, moet je daar dan met elkaar in gesprek over gaan.
En tot slot, Laurens, als je nog tips zou moeten geven aan een ondernemer, waarom een buy and build voor die ondernemer ook een optie moet zijn die hij serieus moet overwegen. Wat zijn jouw tips waarbij je denkt van oké, als je in die fase zit van je bedrijf, dan moet je eens bij wijze van spreken met Holland Capital bellen.
Ja, maar ik zou zeggen, ik zou het ook breder trekken. Ik zou zeggen, ja, informeer je goed. Hè? Ga kijken wat voor partijen er echt trekken het hebben om een succesvol buy and build platform neer te leggen. En ga dan ook met die partijen praten. En vraag ook referenties van dat soort partijen, weet je. Dus de echt goede partijen, die zijn er heel open over. En dan kan je gewoon iedereen spreken die je wenst. Ik denk dat daar ook gewoon heel veel duidelijk wordt van hoe een partij werkt, hoe dat die opereert. Ja. En hoe het is als er een keer wat spanning op zit. Want het is natuurlijk niet altijd, Hosanna, dat is nou zaken doen. Maar het is meer van, ja, heb je een betrouwbare partner aan boord? Dat
is en voor jullie is het spel dan, want jullie willen er ook natuurlijk een centje aan verdienen. Hè? Dus voor jullie is het spel op een lage multiple instappen en een hoge multiple weer uit?
Ja, zei ooit één bekende investeerder dat je beter voor meer verkoopt dan dat je koopt. Dat blijft een hele goede strategie, Martijn. Kijk, ik denk dat er gewoon waarde in zit in een heel goed buy-and-build platform bouwen. En daar zijn gewoon daar zijn gewoon interessante verkoopprijzen voor dat soort bedrijven.
Ja, en je ziet gewoon dat als die omzet in recurring revenue omhoog gaat, dat automatisch organisch die multiples ook omhoog gaan.
Zeker.
De targets worden minder. Ja. Nou, perfect. Oké. Nou, we hebben het al achter de hekken, denk ik, de buy and build.
Tech M&A Insider Inbox.
Ja, we hebben weer een vraag gekregen, Laurens. Dus misschien kan je er ook even mee aan de slag met mij. Ik heb een vraag gekregen van Tom. Ik mag zijn achternaam niet noemen, laat ik altijd achterwege. Bedrijven uiteraard ook. Beste Martijn, ik heb een softwarebedrijf en we zijn marktleider in Nederland. Nu willen we graag internationaliseren. Heb je een advies hoe je dit kan aanpakken? Ja, ik heb wel wat tips, maar Laurens, even met jou beginnen. Wat zou jouw advies zijn om te gaan internationaliseren?
Holland Capital bellen.
Ja, dat is natuurlijk een hele makkelijke. Dat is een hele makkelijke. Wat ik vaak zie bij bedrijven die willen internationaliseren, wat belangrijk denk ik is om altijd als eerste jezelf af te vragen, is hoeveel % marktaandeel heb ik nou eigenlijk in Nederland? Want je ziet best wel veel clubs, met name software natuurlijk, die zeggen we gaan snel internationaal. En dan vraag je hoeveel % marktaandeel heb je in Nederland. Dan is het bij wijze van spreken 10%. En dan zeg je, jongens, moet je dan al die toeters en bellen uit de kast halen, vertalen, software vertalen, website vertalen, ander sales team, andere cultuur, om te gaan internationaliseren. Ik denk dat je daar wel kritisch over
bent. Ja, nee, ik denk dat dat goed zegt. Hè. Dus ik denk dat met name ook de vraag is van, hey, wat belemmert je om niet harder te groeien in Nederland? Is de markt al verzadigd? Of Wat zijn je unit economics? Want als het vaak over een SaaS-bedrijf is, dan is het vaak belangrijk om ook gewoon goed die unit economics te begrijpen. En als je dat goed in kaart bent, ja, dan kan je dat
model... Wat bedoel je daarmee met die laatste opmerking?
Het hangt een beetje vanaf van wat voor bedrijf het is. Maar bij een SaaS-bedrijf kan je vaak heel voorspelbaar gaan calculeren hoe een marketing lead naar een sales lead, naar een echte sale gaat. Ja. En als je dat heel goed in kaart hebt, dan heb je een heel sterk verhaal om bijvoorbeeld een derde partij aan boord te halen. En dat kan een venture capital partij zijn of een andere partij.
Als je inderdaad het sommetje kan maken van zoveel customer acquisition kost, levert zoveel sales qualified leads op, levert zoveel deals op.
Exact.
Dan kan je inderdaad op de achterkant van een bierveldje uitrekenen. Als je een paar ton marketing erbij stopt, dan is dit het resultaat.
Precies. En dan kan het ook waardevol zijn om daar een partner aan boord te halen. Want die, kijk, als je dat heel goed in beeld hebt, en dan moet je vaak goed in beeld hebben in je home country, hier Nederland.
Ja.
Dan heb je denk ik wel een scala aan mogelijkheden om daar ook hulp bij te zoeken die jouw bedrijf harder doen laten schalen.
Ja, nee, absoluut. En wat ik zelf heb gedaan als tech-ondernemer is, ik ben eerst eens begonnen met resellers te zoeken in allerlei landen. En toen dat succesvol was, ben ik zelf actief in die landen geworden.
Ja.
Dus dat kan ook een hele voorzichtige manier zijn. Misschien niet zo agressief als venture capital, maar wel een organische manier om te kijken of je ook wel succesvol kan zijn in die landen.
Ja, en ik denk daar aan toevoegend is het vaak ook, kan het ook werken om via je klanten ook internationaal stappen te zetten. Dus vaak zijn klanten ook internationaal actief. Kan je daar ook kijken of je dat service delivery model ook kan gaan realiseren door daar wat proof points te hebben. Ik zou inderdaad wel, zeker als het over een scale-up gaat, ga dingen testen. En voordat je hele dure investeringen gaat doen in een bepaald land waar je niet weet of daar ook een duidelijke payoff komt.
Nee, absoluut. En mijn ervaring is ook dat het makkelijker internationaliseren is in Anglo-Saxische landen, zeg maar. Engeland, Amerika, Canada, Australië. Alleen al omdat je dan alles in het Engels hoeft te vertalen en dan al klaar bent voor al dat soort landen. En ik merk ook wel dat de cultuur in het zuiden van Europa toch wel heel anders is dan in het noorden van Europa. Nou ja, jij komt uit Vlaanderen, hè?
Ja.
Ik heb eens een deal meegemaakt dat ik daar ging lunchen. En die lunch die startte om 12:30. En die deden we tot een uur of 4 'smiddags. Ja. En vervolgens gingen we borrelen. En vervolgens gingen we weer eten, gingen we weer dineren.
Okay.
En toen eindelijk was de deal gesloten. Maar ik bedoel, de cultuur is gewoon anders. Het begint al eigenlijk al in België natuurlijk. Soms is het lastig om met een Belg een deal te sluiten met een Amerikaan. Ik zeg niet dat het bij jou zo is, maar het is natuurlijk toch een andere cultuur. Je ziet dat helemaal natuurlijk in Spanje, Italië, Frankrijk.
Ja, nee, taalbarrière is zeker een ding. En
dat is ook een beetje ons kent ons in die markt. Meer dan in heb ik het idee, dan in Nederland of Nordics.
Ja, ik denk dat netwerk daar een heel belangrijk factor is.
Ja.
Dus en ik denk dat Nederland, Anglo-Saxische landen, dat daar gewoon, nou ja, mensen wat meer openstaan om
dus wat directer ook, hè? Wat directe hiërarchie is wat minder.
Ja, klopt.
Ja, dat is meer je en jij. Ja, nee, dat klopt. Het sluit toch iets beter aan bij ons. Dus ja, tips zijn inderdaad, nou, ik denk dat het heel goed is wat je zegt. Als het inderdaad om een SaaS-club gaat, ik heb die informatie niet, een softwarebedrijf, maar het zal ongetwijfeld SaaS zijn, dan kijk goed naar die KPI's wat je net zei. En als je dat goed op de rit hebt, dan kan je daar inderdaad, kan je dat sommetje maken. Maar kijk ook naar je marktaandeel in het land waar je nu zit, voordat je nou al die stappen gaat zetten, dat je daar serieus bent. Ik denk resellernetwerk kan een goede tip zijn inderdaad. Ik denk dat we dan wel Tom op weg hebben geholpen eventjes. Hè?
Zeker. En misschien nog één toevoeging. Ik denk, als je dan toch een land moet kiezen, ga dan ook nog even één namiddag even goed nadenken van, hey, welk land ga ik dan precies gaan targeten? Want ja, ik ben geen voorstander om beperkte resources op een heel breed aantal landen across the globe te gaan focussen. Nee, kies er dan één uit of twee en ga daar dan mee aan de slag. En bouw het dan stelselmatig uit.
Ja, fantastisch. Ja, we zijn weer aan het einde gekomen van onze Tech M&A Insider. En nou, het was een goede uitzending. En we zijn ook heel erg blij met al jouw input. En we weten veel meer over buy and build. Dus Laurens, enorm bedankt voor je komst naar onze geïmproviseerde studio aan het Vondelpark, aan de keukentafel hier in Amsterdam. Volgende maand hebben we weer een uitzending. We zien jullie dan. En voor nu hartstikke bedankt en toedeloe. Bye bye.
Meer weten over Tech M&A en onze insiders? Kijk op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in Tech M&A.